Robert, je zal nog je micro moeten aanzetten.
Ja, nu is het goed. Kunnen jullie mij horen nu? Oké. Goed. We hebben prachtige liederen gehoord. Ja, Jezus is overwinnaar. En hou vol. Eigenlijk gaat het in de schriftlezing van morgen ook een beetje over dat hou vol als christenen. Want dat is niet altijd evident, niet altijd makkelijk. Want hoe vaak denken we niet als christenen, tenminste ik toch, dat wat God van mij vraagt, dat kan ik eigenlijk nooit bereiken in mijn leven. Bijvoorbeeld als we de bergrede lezen, Matthäus 5 tot 7. En als we dan tot ons door laten dringen wat de Heer Jezus daar allemaal van ons vraagt, dan kan de moed wel een keer in mijn schoenen zakken. Ik denk bijvoorbeeld aan een aantal zaken die in de bergrede staan. Het elke dag opnieuw ingaan door die enge poort waar Jezus over spreekt. Of het elke dag opnieuw bewust wandelen op die smalle weg. Je weet wel, de brede en de smalle weg. Of, de Heer Jezus spreekt daar ook over, aan het eind van de bergrede, het is de bedoeling dat wij als christenen, als een goede boom, goede vruchten dragen. Of, Jezus zegt ook, geen woorden, maar daden. En hij bedoelt ermee dat we ons levenshuis moeten bouwen op het woord van God. Niet iedereen die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk van God binnengaan. Maar wie doet de wil van mijn Vader? En als je dat allemaal zo leest, dan is dat mooi, dan is dat uitdagend, maar heel vaak lukt het niet om te doen wat Jezus vraagt. Dan zeg ik eigenlijk, God, u moet dat aan mij niet vragen, want ik kan dat niet. En zeker als het gaat om de diepere geestelijke dingen die God in zijn woord aan ons vraagt, kunnen we nogal vlug het gevoel hebben dat God van ons eigenlijk het onmogelijke vraagt. Ik ben er vast van overtuigd dat u en ik, dat wij hier in deze Zoom-eredienst, dat we er allemaal oprecht naar verlangen om te beantwoorden aan dat wat God van ons vraagt en hem met een toegewijd hart te dienen. Maar ja, denken we dan, ik toch dikwijls, hoe zouden we daar ooit toe in staat zijn? Zwakke, foutenmakende mensen die we zijn. Als we misschien wat meer geloof zouden hebben, dan, ja dan, als ik meer geloof zou hebben, dan zou het me misschien nog wel lukken. Maar zoals het er nu met mijn geloof voor staat, kan ik het eigenlijk wel vergeten om echt te voldoen aan dat wat God van mij en van ons vraagt. Zo voelen we ons vaak, broeders en zusters. En ik ben ervan overtuigd dat de leerlingen van Jezus, de discipelen, zich 2000 jaar geleden op een bepaald moment ook zo gevoeld moeten hebben. Toen tot hen doordrong wat Jezus allemaal van hen vroeg. En juist daarom vragen ze de Heer Jezus om hulp. En wat die hulpvraag inhield, dat gaan we zo dadelijk lezen in de Bijbel. Laten we samen lezen uit het Evangelie naar Lucas. Het Lucas-evangelie, hoofdstuk 17, vanaf vers 1 tot en met 6. Het is een kort gedeelte, Lucas 17, vanaf vers 1 tot en met vers 6. En als het goed is, dan lees ik voor u uit de herziene Statenvertaling. Lucas, hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 6. Ik lees voor u vanaf vers 1, Lucas 17. En hij zei, dat is Jezus, hij zei tegen de discipelen, het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen, maar wee hem door wie ze komen. Het zou voor hem nuttiger zijn als hem een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen, dan dat hij een van deze kleinen zou doen struikelen. Vers 3. Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. En als hij 7 maal per dag tegen u zondigt en 7 maal per dag naar u terugkomt en zegt, ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. En de apostelen zeiden tegen de Heer, vermeerder ons geloof. En de Heer zei, als u een geloof had als een mosterdzaadje, dan zou u tegen deze moerbeiboom zeggen, word ontworteld en in de zee geplant. En hij zou u gehoorzamen. Tot zover deze korte schriftlezing. Broeders en zusters, in dat korte gedeelte dat we zo pas hebben gelezen, is Jezus bezig met het leren, met het onderwijzen van 2 ernstige, belangrijke geestelijke lessen. Ernstig en belangrijk, waarom? Omdat hij in vers 1 een wee uitspreekt. En een wee, dat is een ernstige waarschuwing. En hij spreekt die uit ten aanzien van iedereen die anderen in verleiding brengt. Het is onvermijdelijk, zegt Jezus, dat er struikelblokken komen. Maar wee hem, en we mogen er ook bij zeggen wee haar, door wie ze komen. En met dat wee onderstreept Jezus de ernst, de ernstige context van zijn woorden. Nu, wat wil Jezus hier nu eigenlijk mee zeggen? Voor een ander tot een struikelblok zijn of worden. Wel, om kort te gaan wil het zeggen dat iemand, een christen of een persoon, door wat hij of zij doet of zegt, iemand anders van God aftrekt of tot zonde brengt. En vooral iemand anders ook afbrengt van het doel dat God met deze mens, met deze persoon heeft. Met andere woorden, dat iemand dus een struikelblok is voor iemand anders op weg naar God. En Jezus zegt hier in vers 1 dat het voor zo iemand beter zou zijn als er een molensteen om zijn nek gedaan werd en dat hij in de zee werd geworpen. Veel beter zou dat het geval zijn dan dat hij iemand anders zou doen struikelen op de weg naar God. Wel, lieve mensen, probeer u even in te denken dat u een discipel bent 2000 jaar geleden en dat u dat hoort van de Heer Jezus. Ik denk, als zij dat hoorden, moet de schrik hen om het hart zijn geslagen. Want nooit of te nimmer voor iemand een verleiding zijn of een struikelblok zijn op weg naar God, wie kan dat gegarandeerd opbrengen in zijn leven? Wie kan zo onberispelijk leven dat je nooit een struikelblok bent voor iemand anders? Is er hier iemand vanmorgen in deze Zoom-sessie die dat kan garanderen? Ik ben nooit een struikelblok voor iemand anders. Wel, zoals ze zichzelf kenden, en dat moeten we hen toegeven, ze hadden een goede zelfkennis, zoals ze zichzelf kenden, zagen de leerlingen van Jezus dat absoluut niet zitten. Nooit een struikelblok zijn voor iemand anders. Maar Dat was niet het enige wat Jezus hier in deze 6 versen van hen vroeg. Hij had ook nog iets te zeggen over hun, maar ook onze bereidheid om elkaar altijd weer opnieuw te vergeven. In vers 3 staat er, wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, vermaan hem en als hij tot inkeer komt, vergeef hem. En als hij 7 keer per dag tegen u zondigt en 7 keer terugkomt en zegt, ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. Wel, broeders en zusters, ik denk als de discipelen dit hoorden, dat dit voor hen helemaal de deur dicht deed toen Jezus dit zei. Want iemand 1 keer vergeven als hij of zij tegen ons gezondigd heeft, tot daaraan toe, dat is al een geweldige prestatie. Als dat lukt, dan vinden we onszelf al een flinke geestelijke kampioen. Maar 7 keer per dag iemand vergeven, dat is toch te veel gevraagd. Dat is toch niet mogelijk. Want 7 keer per dag iemand vergeven wil eigenlijk niets anders zeggen dan bereid zijn om altijd te vergeven. Het getal 7 is in de Bijbel het getal van de volheid. En 7 keer per dag vergeven betekent altijd weer opnieuw bereid zijn om volkomen en volledig te vergeven. En zoals zij waren, zoals ze zichzelf kenden, zagen de discipelen dat absoluut niet zitten. Dat was te veel gevraagd van Jezus. En daarvoor zouden ze veel meer geloof moeten hebben dan ze nu hadden. Vandaar die vraag aan Jezus in vers 5. Vermeerder ons het geloof. Oftewel, in onze taal, geef ons meer geloof. Met andere woorden, de oorzaak, zo dachten de discipelen, waarom ze dit onderwijs van Jezus niet zouden kunnen toepassen, dat lag volgens hen bij een tekort aan geloof. Ze hadden niet genoeg geloof. Vandaar dat gebed van hen, die vraag van hen. Heer, als u wil dat we nooit voor iemand een struikelblok zijn, en als u wil dat we altijd bereid zijn om te vergeven, geef ons dan eerst alstublieft meer geloof. Lieve mensen, het valt op dat Jezus in onze tekst op die vraag van de discipelen geen rechtstreeks antwoord heeft. Hij gaat wel op die vraag in, maar tegelijk gaat hij die vraag ook een beetje corrigeren en vooral ook een andere richting opsturen. Want het was uiteindelijk een foute vraag van de leerlingen. Een verkeerde redenering, een verkeerde gedachtegang van de discipelen. Uit hun vraag aan Jezus om meer geloof blijkt eigenlijk dat ze over hun geloof dachten als over een soort van geestelijk gereedschap of materiaal waarvan je er meer of minder kan hebben. Ik wil dat duidelijk maken, die gedachte, aan de hand van een voorbeeld uit de bouw. We weten allemaal, om een huis te bouwen of een appartement of wat dan ook, heb je allerlei materialen nodig. Stenen, zand, cement, hout, PVC, noem het allemaal maar op. Maar tijdens de bouw van een huis of een appartement kan er op een bepaald moment ook een tekort zijn aan gereedschap of materiaal. In het begin dachten de metselaars misschien, of de arbeiders misschien, dat ze wel genoeg materiaal en gereedschap zouden hebben om het huis af te maken. Maar op een bepaald moment blijkt dat er toch materiaal tekort is. En dat er geen zand meer is of cement meer is. En wat doen de metselaars dan? Wel, ze gaan naar een baas, ze gaan naar een aannemer en ze vragen om meer zand of om meer stenen of cement. Wel, op precies dezelfde manier vragen de leerlingen van Jezus hier om meer geloof. Ze zeggen aan Jezus, wat je vraagt, dat kunnen we niet. We kunnen zo niet verder. We kunnen niet doen wat u vraagt. U moet ons eerst meer geloof geven. Jezus had gevraagd om geen struikelblok te zijn. Nooit of te nimmer voor iemand. En ook ten tweede had Jezus gevraagd om bereid te zijn om altijd weer opnieuw te vergeven. Maar de leerlingen van Jezus vinden dat ze te weinig geloofsmateriaal hadden om aan die vraag van Jezus te kunnen voldoen. En daarom bidden ze dringend om de noodzakelijke aanvulling van hun geloof. En we zouden ons nu kunnen afvragen, wat is er eigenlijk verkeerd aan die vraag van de leerlingen? Wij vragen dat toch ook in ons gebed? Tenminste, ik toch. Waarom moet de Heer Jezus nu die vraag om meer geloof corrigeren? Wel, ik denk dat het belangrijk is, broeders en zusters, om in te zien dat als we uitgaan van de ideeën die de discipelen over hun geloof hadden, dat God dan binnen de kortste keren de schuld zou krijgen van hun falen. Als bouwvakkers, metselaars bij het bouwen van een huis materiaal of gereedschap tekort hebben, dan is het niet hun schuld dat het huis niet afgeraakt. Het is dan de schuld van de baas, van de aannemer, die maar moet zien dat hij in genoeg bouwmateriaal voorziet. Wel, zo was het voor de discipelen, de leerlingen van Jezus, ook maar een heel kleine stap om te zeggen dat ze aan Jezus onderwijs, aan Jezus opdrachten niet konden voldoen, omdat hij hen te weinig geloof had gegeven. Hij moet hen maar eerst meer geloof geven. En als het niet lukt om nooit een struikelblok te zijn of om altijd te vergeven, dan is het niet onze verantwoordelijkheid, maar is het zijn verantwoordelijkheid. En lieve mensen, dat gevaar bestaat ook voor ons vandaag. Dat wij diezelfde gevaarlijke gedachtenhang hebben, dat we zeggen, Heer, ik kan er toch niks aan doen dat ik ben zoals ik ben. Want ik heb mezelf toch niet gemaakt. En ik heb ook de omstandigheden waarin ik moet leven niet gewild. En als u mezelf en de omstandigheden waarin ik moet leven niet eerst verandert, dan kan ik nooit het echte christen zijn bereiken of doen wat u van ons vraagt, van mij vraagt. Ik wil wel, maar u Heer, u doet niets. Heeft u me maar eerst meer geloof? En zo, als we zo denken, dan krijgt de Heere God inderdaad de schuld van onze tekort. En dat is een foute gedachtenhang. En wat Jezus ons hier in dit korte gedeelte wil leren is dat het geloof iets helemaal anders is dan een soort materiaal of gereedschap waar we er soms tekort kunnen van hebben en waarvan je er soms bij moet vragen. Nee, de vraag is niet of wij veel of weinig geloof hebben. Die vraag is eigenlijk niet aan de orde. Die vraag is niet relevant. De grootte of de hoeveelheid van ons geloof is niet het belangrijkste. De enige belangrijke vraag die over ons geloof te stellen is, is de vraag of ons geloof echt is. De grootte van ons geloof, zegt Jezus, speelt niet meteen de grootste rol. Ons geloof is geen zaak van kwantiteit, maar van kwaliteit. En wat is dat dan? Echt geloof. Wel, echt geloof is geloof dat zich altijd in alles op God richt. Echt geloof is een geloof dat zich altijd vastklemt aan Gods beloften. Echt geloof verwacht het niet van de eigen menselijke mogelijkheden, maar van Gods mogelijkheden. Echt geloof leeft vanuit de kracht van God, net zoals een rank leeft verbonden vanuit de kracht en verbonden met en vanuit de kracht van de wijnstok. En dat is heel wat anders, lieve mensen, dan het geloof zien als een hoeveelheid materiaal waarmee we moeten werken. En misschien hebben wij hier vanmorgen voor ons besef maar een heel klein geloof. Net zo klein als een mosterdzaadje. Wel, toch zegt Jezus dat wij ons door de kleinheid van ons geloof niet moeten laten ontmoedigen. Als ons geloof maar echt is en levend in een intieme relatie met Jezus. Jezus zegt in vers 6, als je een geloof hebt als een mosterdzaadje, en dat is het kleinste zaadje dat er bestaat, en dan zou u tegen deze moerbeiboom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant, wel, die moerbeiboom zou u gehoorzamen. Wel, lieve mensen, ik ga dat even uitleggen. Ik weet niet of u dat weet, maar een moerbeiboom, die kan heel oud worden. Het is een boom die een kroon, de top van de boom, heeft een kroon. En wel, die kan wel 40 meter breed worden. Maar hoe ouder die moerbeiboom wordt, hoe ingewikkelder, hoe complexer zijn wortelstelsel wordt. Zo ingewikkeld, zo complex, zo doorheengestrengeld, dat het menselijk gezien onmogelijk is om een moerbeiboom ooit nog te ontwortelen of te verplanten. Dat is menselijk gezien, vanwege dat ingewikkelde, complexe wortelgestel, onmogelijk. Maar, zegt Jezus, al heb je een geloof dat zo klein is als een mosterdzaadje, als dat geloof maar echt is, levend is, dan is het mogelijk om zo'n moerbeiboom te verplanten. En Jezus maakt het nog moeilijker door te zeggen dat die moerbeiboom geplant kan worden in de zee. En de zee, dat was in de dagen van Jezus de normale uitdrukking, uitspraak voor de Dode Zee. Als men het had over de Middellandse Zee, dan sprak men over de Grote Zee. Maar Jezus heeft het hier dus wel degelijk over de Dode Zee. En we weten allemaal dat er in de Dode Zee niets kan groeien vanwege het enorme zoutgehalte. Wel, en ook rondom de Dode Zee kan er niets geplant worden. Laat staan in de Dode Zee. Met andere woorden, een moerbeiboom planten in de Dode Zee, dat was en is iets dat volstrekt onmogelijk is. Maar, zegt Jezus, als je een echt geloof hebt, al is het nog zo klein als een mosterdzaadje, dan is het mogelijk om die moerbeiboom met zijn complexe wortelgestel in de Dode Zee, waar niets kan groeien en bloeien, om hem daar toch in te verplanten. Zo liet Jezus hier duidelijk ook uitkomen dat zelfs door en met het allerkleinste geloof dingen die menselijk gezien onmogelijk zijn, dat die toch mogelijk kunnen worden. En ik wil hier natuurlijk onderstrepen, dat is belangrijk, dat Jezus hier op de eerste plaats een beeld gebruikt. Hij bedoelt dat van die moerbeiboom in de Dode Zee niet meteen letterlijk. Ons geloof dat ons gegeven is, is er niet om ons allerlei toverkunsten met moerbeibomen te laten doen. Nee, het ontwortelen en in de zee, de Dode Zee, planten van een moerbeiboom, dat is voor de Heer Jezus eerst en vooral een beeld. Een voorbeeld van alles wat voor ons mensen onmogelijk lijkt. En we moeten hier natuurlijk op de eerste plaats denken aan datgene wat Jezus aan het begin van dit gedeelte heeft gezegd. Jezus had gevraagd aan zijn discipelen om nooit voor iemand een struikelblok te zijn. Hij had hen ook gevraagd dat ze indien nodig altijd bereid moesten zijn om vergeving te schenken. En hun reactie hierop was geweest dat dat onmogelijk was als de Heer Jezus hen niet eerst meer geloof zou geven. En de les van dit korte gedeelte in Lucas is dat Jezus aan de discipelen 2000 jaar geleden, maar vandaag ook aan ons zegt, dat wij zelfs met het allerkleinste geloof, als het maar echt is, kunnen doen wat God van ons vraagt. Als ons klein geloof maar echt is. Dan kan het dat we geen struikelblok worden voor iemand anders. Als ons geloof klein is, maar wel echt, dan kunnen we ook altijd vergeven, indien nodig 7 maal per dag. Het woordje onmogelijk, dat is een woordje dat thuis hoort in het woordenboek van een ongelovige. Maar de Bijbel zegt, bij God zijn alle dingen mogelijk. En de Bijbel zegt ook, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En daarom zijn ze ook mogelijk voor ons, bij ons, door een levend geloof dat zich elke dag op de levende God richt. Al is ons geloof nog zo klein en zo hulpeloos als een mosterdzaadje, als we het verwachten van Gods enorme mogelijkheden, dan zullen we het ook vandaag en morgen en overmorgen mogen ervaren in ons christelijk leven. Bij hem en door hem zijn alle dingen mogelijk. Dan zullen we geen struikelblok zijn. Dan kunnen we vergeven. Dan kunnen we ook getuigen zijn van Christus in woord en daad. Hoe moeilijk we dat ook vinden. Maar dan kunnen we ook elke dag ingaan door die enge poort waar Jezus over spreekt. Dan kunnen we ook wandelen elke dag op de smalle weg. Dan kunnen we vruchtdragers zijn. Dan kunnen we ook in coronatijd zoals deze, verschrikkelijke tijd, kunnen we toch gemeente zijn zoals God het bedoelt. Door het geloof, al is het maar klein, kunnen we zelfs ook deze moeilijke coronatijd ongeschonden doorkomen als christenen. En zelfs sterker nog, er als gemeente nog sterker uitkomen ook. Dat is, lieve mensen, wat ik graag vanmorgen aan jullie wilde doorgeven. Amen.